Goedenavond, we gaan naar Exodus hoofdstuk 17. Daar zijn we gebleven, Exodus hoofdstuk 17. En we gaan daar lezen vanaf vers 1. Exodus 17 vers 1, waarbij bij mij in de NBG-vertaling boven staat Massa en Meriba. En we gaan lezen de eerste 7 versen. Nou, dat belooft niet zoveel goeds, Massa en Meriba, want Massa betekent verzoeking en Meriba betekent twist. Maar dat gaan we lezen. Exodus 17 vanaf vers 1. De gehele vergadering der Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats, naar het bevel des Heren, en legde zich de Refidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zeide, geeft ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zeide tot hen, wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heere op de proef? En het volk dorstte daarna water, het moorden tegen Mozes en zeide, waarom toch hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen? Toen riep Mozes luide tot de Heer en zeide, wat moet ik met het volk doen? Nog een ogenblik, en ze gaan mij stenigen. Daarop zeide de Heer tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf, waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand, en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan, en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, wegens de twist der Israëlieten, en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heer in ons midden of niet? Ja, broeders en zusters, ook vanavond is de vraag, is de Heer in ons midden of niet? Vers 7. Ja, we kennen allemaal wel die bekende tekst van de Heer Jezus die zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En ik weet wel dat dat in bijzonder staat in relatie tot Israël toen hij dat zei. Maar ik geloof ook dat je dat best breder mag trekken. Dat ook in onze tijd, als twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, bijeenkomen in zijn naam, dat daar dan de Heere Jezus in het midden is en dat hij gemeenschap met ons heeft. We dienen te beseffen in ons leven dat het is zoals God tegen Jozua zei, toen hij voor de grenzen stond van Kanaan, ik zal u nimmer verlaten. Als je dat leest in Jozua, dan zijn ze helemaal gekomen aan het einde van de reis, in Jozua 1. Dan staat er in Jozua 1 vers 5, niemand zal voor u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. En broeders en zusters, dat is net zo voor ons. Zoals de Heere met Mozes was, en zoals hij met Jozua was, zo is de Heere ook met ons. En ook wij staan op een gegeven ogenblik in ons geestelijk leven voor het, in feite het hemelse Kanaan, voor de hemelse gewesten, om die in te trekken. Als we volwassen geworden zijn, als we verlost zijn geworden, dan mogen we door het geloof ingaan in de hemelse gewesten en de zegeningen die daar in de hemelse gewesten liggen, inclusief de strijd in de hemelse gewesten, mogen we dan tot ons nemen. En dan mogen we weten dat de Heere met ons zal zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. En dan mogen we vanuitgaan dat in het midden van ons leven de Heer Jezus daar is. Hij begeeft ons niet. Hij verlaat ons niet. Hij is altijd bij ons. En daarom kunnen we sterk zijn. Niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. En daarom ook de vraag die de Israëlieten hier stelden. Is de Heer in ons midden of niet? Vers 7. Ja, die mogen we ook vanavond zo stellen, als we hier vanavond zo bij elkaar zijn, is de Heere in ons midden of niet? Ja, hij is bij ons. Hij verlaat me individueel niet, Maar helemaal als we bij elkaar zijn, dan mag de Heer in ons midden zijn. En hij is eigenlijk die spreekt, als het goed is. Door zijn woord heen. En eigenlijk is het diep droevig als gelovigen verlost zijn geworden uit Egypteland, dat zij mij deze prengende vraag komen. Deze verzoekende vraag komen. Is de Heer in ons midden of niet? Zijn notabene al 2 maanden op reis, deze Israëlieten. Ze zijn verlost uit Egypteland. Ze hebben de wonderen van God gezien, de plagen van Egypte gezien en hoe ze door een grote hand zijn uitgetrokken. Ze hebben gezien hoe de Heere over Farao en heel dat krijgsvolk, heel dat leger een geweldige overwinning behaalde. En ze hebben gezien hoe manna uit de hemel daalde en hun voedde elke dag opnieuw. En dan is er opeens, ontbreekt het hun aan water. Ja, en dan breekt opeens het gemor los. Het gemurmureer los. Dan zijn ze opeens niet meer tevreden. En dan is er niemand die denkt, ach, als de Heere in staat is om elke dag ons manna te geven en 's avonds om ons kwakkels te geven, als de Heere in staat is om bitter water, om dat zoet te maken door daar een hout in te werpen, dan zal de Heere ook wel ons hier in de droogte van de woestijn water geven. Ze waren getuigen geweest van Gods wonderen. En toch durfden ze deze vraag te stellen. Ja, het is weer een van de lessen die God ons leert. Namelijk de les van, er is voor ons geen water in de woestijn. En we hebben gezien wat daar de betekenis van is. Er is geen water. We hebben gezien dat dat wil zeggen dat er niets in deze wereld is dat het hart van de gelovigen kan bevredigen. De wereld doet voor ons zich voor als een woestijn. En vroeger hadden we misschien wel in die wereld voldoening en sprak die wereld ons wel aan. Maar nu we met Christus zijn, zijn wij geheel anders. Omdat we Christus hebben leren kennen. En we hebben gevonden wat een rijkdom er is in hem te vinden. En daarom verbleekt de rijkdom van deze wereld daarbij. En in de wereld vinden wij geen water die onze dorstige ziel kan lessen. Er is niets in deze wereld wat onze dorstige ziel volledig kan voldoen. Dat betekent niet natuurlijk in ons leven dat we geen plezier meer kunnen hebben in deze wereld, of dat we geen plezier meer mogen hebben in deze wereld. Maar het plezier van deze wereld, de voldoening die dat geeft, dat gaat altijd maar tot een bepaalde hoogte. Het is pas de Heer in zijn gemeenschap met hem wat je een volledige bevrediging van je hart geeft. En dat kan de wereld je niet meer bieden. En dat komt niet, broeders en zusters, omdat je zo vroom bent, of dat je zo heilig bent, of dat je zo'n saaie piet bent. Daar heb je niks mee te maken. Je bent eenvoudig anders geworden. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Je hebt hemels leven in je gekregen. En de Heer Jezus woont door zijn geest in je. De Heilige Geest woont in je. En die houdt maaltijd met je. En die maaltijd is een rijke maaltijd. En dat voed je door en door. En die spijzen is voor de wereld onmogelijk om je dat te bieden. En die Heilige Geest die ons gegeven is, die Geest van Christus. Hoe wordt dat in de Bijbel vaak voorgesteld? Wat is de Heilige Geest? Hoe wordt dat vaak voorgesteld? Als een vogel, als een duif. En broeders en zusters, wat wil een duif? Wat wil zo'n postduif als je die meeneemt? En ook al ga je misschien wel 100, 200, 300 kilometer ver weg en je laat die duif los. Wat doet die duif? Die duif die gaat gewoon terug naar huis. Je denkt, hoe is het mogelijk? Maar die postduiven die worden soms in Zuid-Frankrijk losgelaten. En die komen aan, hier in Nederland. Gewoon weer bij hun baasje, gewoon weer in het hockey. Niet te geloven. En dus met de Heilige Geest ook. De Heilige Geest in ons heeft maar 1 verlangen. Waar wil die heen? Omhoog. En die wekt ons ook omhoog. Die wil terug. Waarnaar? Naar de hemel. Zoals die uitgestort is eigenlijk die geest. En gegeven is die geest. Die geest die wil terug. Die verlangt naar de hemel. En die wil ook niets anders dan wij ons met hemelse zaken bezighouden. met de dingen des vaders. Zoals ook de Heer Jezus bezig was, toen hij jong was, met de dingen des vaders. Hij wil dat we gaan wandelen, waar? In die hemelse gewesten. Waarom? Omdat we een hemelse natuur hebben ontvangen. Omdat we hemelburgers zijn. Omdat we daar gezet zijn, aan Gods rechterhand. En daar wil hij zijn. En hij wekt ons op, om met die hemelse dingen uit Gods woord dagelijks bezig te zijn. In gebed te zijn met de Heer. En vanuit die gemeenschap in het leven te staan en te wandelen. Want alleen daar, broeders en zusters, daarboven, in de hemel, daar is dat water te vinden wat de Bijbel noemt levend water. En alleen dat levende water, dat kan ons hart bevredigen en ons rust geven. Alleen Israël was het vergeten. Was vergeten dat in die woestijn in de wereld er geen water te vinden is. En ze begonnen te morren en te murmureren tegen Mozes, met hem te twisten, Meriba. Ja, hadden ze dan geen geloof? Hadden ze dan niet gezien dat God met Mara in Mara dat bittere water zoet maakte? Dat de Heere hen leidde af en toe ook naar oases zoals Elim, waar de 12 fonteinen waren, waar je lekker kon zitten onder de palmbomen. Hadden ze dan geen geloof dat God voor ze zorgde met het brood des hemels? Want God leidde hen toch? God leidde hen nu toch naar Refidim? Maar ze zijn niet tevreden. Wat staat er in vers 1 van Exodus 17? De gehele vergadering der Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren, en legerde zich uiteindelijk waar, na heel vaart keren te zijn verplaatst, van legerplaats naar legerplaats, van pleisterplaats naar pleisterplaats, toen legerden ze zich te Refidim. En wat betekent Refidim? Refidim betekent rustplaatsen. En Gods bedoeling was hier dat Israël even zou uitrusten. Lekker uitrusten bij de Heer. Even van de vermoeienissen van de reis. Want het grootste gedeelte van de reis zat er nu op. Ze waren nu langzamerhand de Sinaï genaderd. En wij weten wel wat op die Sinaï gebeurde. En bij de Sinaï, bij die berg. Daar ging God het huwelijksverbond sluiten met zijn volk Israël. En je zou kunnen zeggen, zoals een bruidegom. Als waar hij bezorgd is om zijn bruid. En tegen zijn bruid zegt, joh, ga maar even rusten. In Refidim. Kom maar even tot rust. Zo zie je dat de Heere voor Israël zorgt en hun laat rusten in deze pleisterplaats. Maar in plaats van dat Israël zag dat God hen lief had, dat God voor hen zorgde en dat hij met zijn zorgde en zijn liefde het volk omringde, begonnen ze te morren. Er is geen water. Ja, het was Gods bedoeling helemaal niet om Israël op de proef te stellen. Dat was de eerste keer wel het geval bij Mara. Mara betekent ook proef. Betekent ook test. Ze werden toen getest, hè. Dan staat er, hè, dat de Heer hen op de proef stelde. Lees maar in Exodus 15, vers 26. En dat was bij Mara, waar hij dat bittere water zoet maakte door er een hout in te laten werpen door Mozes. En daar stelde hij hen op de proef, terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb, want ik, de Heer, ben uw heilmeester. Hij stelde hen daar op de proef, maar nu in Exodus 17 stelt hij ze helemaal niet op de proef. Hij wil dat ze lekker gaan uitrusten. Maar omgekeerd zie je dan, ja, dat dan de Israëlieten de Heere op de proef gaan stellen. Dat zij de Heere gaan verzoeken. Dan staat er ook in vers 2 van hoofdstuk 17. Het volk begon met Mozes te twisten. En zeide, geeft ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zeide tot hen, wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heere op de proef. Ja, Israël begon de Heere op de proef te stellen. Ze konden blijkbaar de Heere niet begrijpen. Of ze wilden de Heere niet begrijpen. Ze wilden niet genieten van de rust. En ze hadden geen vertrouwen in de bruidegom. En zo begonnen ze te twisten. Er is geen water. En begonnen ze de Heere op de proef te stellen. En wat doet de Heere dan? Nou, in zijn grote liefde en in zijn grote langmoedigheid leert hij Israël opnieuw de les over het levende water. Hij herhaalt eigenlijk die les die hij al geleerd heeft bij Mara, waar hij ze op de proef stelde. Opnieuw krijgt Israël de les van het levende water. En hier krijgen ze de les van de geslagen rots die het levende water voortbrengt. Ja, als je trouwens hier in hoofdstuk 17 kijkt naar Mozes, hè, wat een geduld heeft die man. Hè. Wat een enorm geduld heeft die man gehad met dit volk. Dat zo vaak murmureerde, dat zo vaak moorde. Hè. Toen hij naar de Heer ging hier, zegt hij eigenlijk tegen de Heer, het schijnt niet veel Heer, of ze stenigen mij. Hè. Lees maar vers 3. En het volk dorstte daar naar water, het moorde tegen Mozes en zeiden, waarom toch hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen? Toen riep Mozes luide tot de Heer en zeide, wat moet ik met het volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan me stenigen. Ja, het scheelt niet veel. Nog een ogenblik, zegt hij. En ik word gestenigd. Maar wat een geduld had deze Mozes met het volk, terwijl hij van nature, dat weten we helemaal niet, zo geduldig was. Wat had hij in zijn leven gedaan? Hoe was hij vroeger toen hij opgegroeid was aan het hof van de farao? Nou, dat weten wij. Hij werd een jonge man en hij begon op een dag eens te verkennen. En hij wist wel waar hij vanaf stamde. Dus hij ging dat allemaal bekijken. En hij zag opeens dat een Egyptenaar, dat een Israëliet enorm afgeranseld werd door een Egyptenaar. En wat deed hij toen? Nou, het was een driftig baasje van nature, deze Mozes, hij was zo boos, zo toornig, zo kwaad, zo vol van woede. Nou, hij sloeg die Egyptenaar hartstikke dood. En hij begroef hem in het zand. Nou, de farao kwam er toen achter en toen moest hij vluchten. Maar zo was hij, van nature. Hij was niet zo geduldig toen hij jong was. Hij was driftig. En zo Mozes kon God niet gebruiken. En vaak, hoe wij van nature zijn, kan God ons niet gebruiken. En Mozes vlucht dan. En misschien hadden we gedacht, ja, toen hij vluchtte had de Heer en toen die aankwam daar in Midian toch gelijk wel kunnen zeggen, kijk Mozes, ik verschijn aan je in de brandende braambos. Ik denk zelf als Mozes toen hij zo jong was en die Egyptenaar gedood had en voor de farao van Egypte vluchtte naar het land Midian. En de Heer was hem daar verschenen in de brandende braambos. En de Heer had gezegd, joh, ik stuur je weer terug naar de farao met een boodschap. Wat had dan onze Mozes gezegd? Nou, onze Mozes had gezegd, dat is prima. Ik ga er gelijk weer naartoe. Want dan ga ik in uw kracht. Oh, hij was gelijk bereid geweest om te gaan. Maar ja, Mozes was nog niet rijp daar genoeg voor. En weet u wat God toen deed? Ja, dat weten we wel. God stuurt dan Mozes naar een soort bijbelschool of niet? Een bijbelschool die 40 jaar lang duurde. Hij mocht 40 jaar lang als prins achter de schaapjes aanlopen. Hij mocht 40 jaar lang mocht hij herder zijn. Mocht hij als het ware klein worden. Nadat hij 40 jaar klein geworden is, dan is hij eigenlijk er pas aan toe dat hij opgeleid is. Als hij schapen kan leiden, dat hij mensen kan gaan leiden. En het mooiste is, en daar zie je eigenlijk Gods werking in ons leven. Gij geheel anders, gij Christus leren kennen. En dat we anders leren denken, dat we verjongd worden in ons denken, dat we nieuw leren denken. Dan ga je dingen allemaal anders zien. En als de opleiding van God in je leven voltooid is, en God dan Mozes echt riep bij de brandende braambos en zei tegen hem, ik stuur jou als dienstknecht naar de farao. Wat zei toen Mozes? Toen zei Mozes, Heere, niet ik. Ik ben ondergeschikt. Stuurt u maar een ander. Tot een paar keer toe. En dat is het mooie. Maar toen juist kon God hem gebruiken. Want Mozes was niet groot meer. Mozes was klein geworden. En daar gaat het om in ons leven. Dat de Heere met ons een weg gaat in ons leven. Totdat hij tot het doel komt dat wij als het ware bruikbaar zijn in zijn hand. God werkt zo anders. God beoordeelt zo anders dan de mens. De mens zegt, voor zo'n job moet je deze Mozes helemaal niet nemen. Die man is daar volledig voor ongeschikt. Hij heeft geen eens vertrouwen in zichzelf. Dat wordt helemaal niks. Nee, zegt de Heer, nou pas is hij op het punt dat ik hem gebruiken kan. De wereld zegt, ja, toen hij vroeger was in een hel, het recht in eigen hand nam. Hè, en als ware zich tegen de farao ook keerde en Egypte naar dood sloeg. Toen was hij een held. Dat zegt Hollywood van zo iemand. Toen was hij Rambo. Toen kon je hem gebruiken, heren, maar nu niet meer. Nu is het een zwakke man, een man van 80. Die kan niet meer gebruiken. Nee, zegt de Heer, ik ga hem gebruiken. En uiteindelijk zie je dat de Heer het bij het rechte eind gehad heeft. Want wat een man is Mozes. Wat een geduld. Wat een enorm leider is deze man. Ja, het is zolang wij zelf zeggen in ons leven, ik kan het wel. En ons vertrouwen stellen op onze eigen ik en op onze eigen capaciteiten, ja, dan zijn wij onbruikbaar voor de Heer. Dan kan die eigenlijk niks met ons aanvangen. Dan zijn wij een onwillig instrument in zijn hand. En eigenlijk wacht de Heer in ons leven dat we op een dieptepunt in ons leven aankomen. Dat we in een crisis komen. En dat wij gaan zeggen, Heere, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan er niet meer tegenop. Ik kan er niet meer tegenaan. En dan zegt de Heere, hè, zijn we uiteindelijk nu daar beland? Dat je het gelukkig opgeeft? Mag ik het nu alsjeblieft gaan doen? Ga je nou eindelijk je weg op mij wentelen? En op mij vertrouwen? Stel dan je vertrouwen op mij, dan zal ik het door je heen doen. En dan zijn we een gewillig instrument in zijn hand. En dan gaat het gebeuren in ons leven. Dan gebruikt de Heere Jezus ons in ons gezin, op ons werk, gewoon op de plaats waar wij zijn in onze omgeving, om door ons heen als ware de ander te bereiken met het evangelie en zijn rijke woord. Er was geen water. En het volk, als kinderen die nog niets hadden geleerd, die moorden tegen Mozes. En als deze Mozes tot de Heere gaat, dan zien we dat ondanks dat Israël God hier verzoekt, de Heer heel langmoedig is. En dat de Heere God bereid is het volk voor de tweede maal de les te lezen en de les te leren van het levende water. En zo is het in ons leven ook zo. De Heere moet vaak bij herhaling ons dezelfde geestelijke les weer leren. Zodat we het weer gaan begrijpen, zodat we het weer gaan verstaan. Want wij zijn een beetje Oost-Indisch doof allemaal. Hè? Dat heb je nou eenmaal met die natuurlijke mens die we van binnen ergens diep nog zijn. Die oude mens, die wil eigenlijk die zo'n koppelsteek die we niet luisteren. En we moeten af en toe weer leren luisteren. Weer verjongd worden in ons denken. En de Heere moet vaak bij herhaling ons de geestelijke lessen leren. En daarom maakt de Heer met Mozes en met de oudsten en met Israël een afspraak om elkaar ergens te ontmoeten. En Mozes hoort dat aan. Hij moet met de oudsten van het volk naar een rots gaan aan de voet van de Horeb. En Mozes moet zijn staf meenemen, die hij ook gebruikt heeft bij die doorgang door de zee, door de Schelfzee. En dan zie je ook inderdaad Mozes met die staf gaan en de oudsten van Israël gaan met hem mee. En zo gaan ze naar de voet van de Horeb. Nou heb ik een vraag aan u. Hoe wist Mozes nou welke rots God bedoelde? Hoe wist Mozes nou aan de voet van de Horeb waar die precies moest wezen? Ik heb wel eens tekeningen gezien en ook wel eens foto's gezien van de Horeb. Nou, dat is een woestenij van heb ik jou daar. Daar is niet één rots en niet één rotsblok wat er ligt. Er ligt er bezaaid mee. Het is één al rotsblok. Bij welke rots moet die nou zijn? Nou, wat? Dat had de Heer erbij gezegd. Hij zegt, de rots waarop ik zal staan, zegt de Heer. Daar moet je wezen, Mozes. Lees maar vers 5. Daarop zeide de Heer tot Mozes, ga voor het volk uit, neem enige van de oudsten van Israël met u, neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Mozes die wist dus waar hij moest wezen, want de Heere stond op die rots te wachten. En Mozes moest die staf meenemen, waar hij de Nijl mee geslagen had, waar hij ook die Schelfzee mee geslagen had. Dat was een staf om mee te slaan. En hij moest later, begrijp je, hij moest de rots slaan. Maar wie sloeg eigenlijk de Heer? Wie sloeg eigenlijk Mozes? Toen hij bij die rots kwam. Stel, je moet die rots slaan en de Heere staat erop. Zou eigenlijk, had Mozes moeten zeggen, Heere, wilt u even een beetje opzij gaan? Want anders kan ik die rots onmogelijk slaan. U staat er bovenop. Nee, zegt de Heer, je moet slaan. Je moet de rots slaan. Wie sloeg Mozes? De Heere sloeg Mozes. De Heere werd geslagen. Hij stond boven op die rots. Het is onmogelijk de rots te raken zonder de Heer te raken. Maar Mozes moest slaan met die staf. En hij sloeg. En terstond kwam daar water uit. Want wie is de rots? Dat is Christus. Christus is de rots. En Mozes sloeg in feite de Heere zelf. En de Heere wordt geslagen en de rots die opent zich. En een stroom van levend water ontsprong zich uit de rots die heel dat volk te drinken gaf. En we moeten nooit vergeten, broers en zussen, toen de Heere Jezus Christus aan het kruis werd geslagen. En zijn zijde werd doorboord, en straks het Pasen, dan staan we daar weer bij stil. Maar toen zijn zijde doorboord werd, wat kwam daar toen uit? Er kwam niet alleen bloed uit, wat kwam er ook uit? Er kwam water uit, water en bloed. En dat bloed, oh, dat weten we waar dat van spreekt. Dat bloed spreekt van de verlossing. Dat bloed spreekt van de verzoening. Maar waar spreekt het water van? Dat water spreekt van het nieuwe leven, wat uit zijn zijde ontsprong. Het is verzoening en leven. Dat zijn eigenlijk de twee vruchten van het kruis van Golgotha. En we mogen drinken van hem, die voor ons geslagen werd, die voor onze dood inging. Zodat wij door zijn dood het leven zouden ontvangen. Nou, die rots, dat is een type van Christus. En we weten het wel, aan die rots, dat zou je niet misschien denken, en Israëlieten hebben daar niet aan gedacht, maar aan die rots zit heel veel vast in de Bijbel. Die rots komt continu in de Bijbel terug. Wat zei de Heere Jezus tegen Petrus bijvoorbeeld? Ten aanzien van de gemeente van Israël. Toen Petrus die belijdenis deed. Dat hij de levende Heer was. De Zoon van God was. Toen zei de Heere, op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente, dat is de gemeente van Israël in dit geval, de gemeente van Israël bouwen. En Petra, dat weten we wel, dat betekent rots in het Grieks. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze belijdenis. De belijdenis van de geslagen rots. De belijdenis dat Heere Jezus Christus de Christus is die voor ons leed en stierf. Die onze zonde droeg. Wiens zijnde doorboord werd. Die bloed en water gaf. Verzoening en leven. En wat zegt Petrus in zijn brief ten aanzien van Israël? Hij zegt, wij komen tot een levende steen, zegt hij. En wie is die levende steen? Dat is Christus. Door de mensen wel verworpen, maar kostelijk bij God. En dat wij zelf als levende stenen worden opgebouwd tot een geestelijk huis. Het huis Israëls. Zo bracht hij dat. En Christus is die levende steen. Christus is die hoeksteen. Waarop die gemeente van Israël straks zal worden gebouwd. Niet alleen Israël, ook wij. Wij worden gezien als een tempel in de Here, een tempel in de hemelen, een woonstede Gods. En wat zegt Paulus daarvan, van het lichaam van Christus? Dan zegt hij van, gij zijt gebouwd. Hoe zijn wij gebouwd? Op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
ook voor ons als gemeente is Christus Jezus de rots, de hoeksteen waar het op is gebouwd. Wij staan ook net als alle andere gelovigen door de alle eeuwen heen. Staan wij op de rots, staan wij op Jezus Christus. Daar rusten wij op, daar staan we op. Dat is de vaste grond die Christus ons geeft. Wat zegt de Heer Jezus in Matteüs 7? Zoek eens op. Matteüs 7. Matteüs 7, vers 24. Wat zegt de Heer Jezus? En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in. En zijn val was groot. Ja, broeders en zusters, wie zijn geloof bouwt op de rots? Op de Heer Jezus Christus. Zal die beschaamd uitkomen? Nee, die zal nooit beschaamd uitkomen. Maar als je op zand bouwt, zegt de Heer, ja, dan blijft er niets van over. Dan komt de eerste storm aan. En dat hele huis van je, dat valt in elkaar, er blijft niets van over. Maar wie op de rots bouwt, op Christus zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Ja, je moet, staat hier, op zijn woord je huis bouwen, je levenshuis. Op zijn woord. Zijn woord horen en zijn woord doen. Dat woord moet je geloven. Er staat niet dat je moet bouwen op je gevoel. Zoals veel mensen tegenwoordig doen. Je moet ook niet bouwen op eventuele wonderen. Of geestelijke ervaringen. Of bouwen op genezingen. Dat is niet het goede fundament. Nee, je moet staan op de rots. De rots is Christus. En door het geloof mag je daar staan. En als je zo op het geloof, in het geloof staat op de rots tegen Christus, dan zou je geloof niet beschaamd worden, anders wel. De rots geeft beveiliging. De rots geeft je vaste grond onder je voeten. Toch is niet iedereen blij met die rotssteen. Want als ik naar Romeinen 9 ga, weer een tekst die over de rots gaat in het Nieuwe Testament. Romeinen 9, wat lees ik daar dan? Helemaal aan het eind van dat hoofdstuk. Romeinen 9, vers 33. Daar staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Ja. Maar toch zie je, als je de tekst daarvoor leest, vers 32, dat Israël, ja, zich stoten aan die steen des aanstoots. En ja, daar staat in vers 32. Waarom kwam het met Israël niet goed? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. En omdat zij hun geloof niet bouwden op de rots, maar op hun eigen vermeende werken, ja, dan komt het niet goed uit. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ja, natuurlijk. Als je je geloof bouwt op je geestelijke ervaringen, of op je eigen werken, of op wonderen, op genezingen tegenwoordig, zoals het zo populair is, ja, dan blijft daar niks van heel. Dan kom je niet goed uit. Zoals Israël hier niet goed uitkomt, dan kom je beschaamd uit. Alleen als je je geloof bouwt op hem, ja, dan zal je niet beschaamd uitkomen. Ja, toen de Heer dus tot het zijne kwam, dat weten we, hebben toen de zijnen, het volk Israël, hem aangenomen? Nee. En Paulus zegt hier waarom ze daar niet aan toekwamen. Omdat zij zich dus stoten aan de stenen. Waarom stoten zij zich aan die steen? Omdat ze uitgingen van vermeende werken. En we lezen dan dat de bouwlieden, en dat zijn eigenlijk de geestelijke leiders van het volk Israël, de steen versmaadden en de steen verwierpen. Als ware vielen over die steen en zeiden, nou die steen is onbruikbaar om daarmee te bouwen. En verwierpen die steen, die gooiden die steen weg. Wat een tekst, hè. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor wie is eigenlijk de Heer Jezus een steen des aanstoots en voor wie is hij een rots der ergernis? Nou, als je gaat kijken in 1 Korinthe 1, vers 1, dan komt dat terug. Die steen des aanstoots en die rots der ergernis in 1 Korinthe 1, vers 23. Want daar lees je in vers 23, en ik begin maar in vers 22, immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, en dan krijg je het, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Ja, dan heb je die steen des aanstoots. Voor de Joden is het een steen des aanstoots. En voor de heidenen is de Heer Jezus een rots der ergernis. De prediking van de gekruisigde Christus. De prediking van de geslagen rots. Waar in feite water, nieuw leven uit voorkomt. De prediking van de gekruisigde Christus. Is voor de wereld een ergernis. Is voor de wereld aanstotelijk en afstotelijk. Het is een dwaasheid, vindt men. En de conferenciers van Nederland en van de wereld. Die maken er altijd grappen en grollen over. Over die gekruisigde heiland. Toen moet je uitkijken met die steen. Want die steen, die verpletterde Israël. Het ongelovige Israël. En dat is goed te lezen, want als we kijken naar Matteüs 21, waar ook weer die rots, die steen terugkomt. Matteüs 21. Dan lees je daar de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Helemaal het eind van het hoofdstuk. Nou, dat gaan we niet helemaal lezen, maar u weet wel dat uiteindelijk die Heer, die zond zijn zoon. En hij dacht, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfenis, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zo deden ze. En we weten in die gelijkenis dat die zoon de Heer Jezus is. En dat ze de Heer Jezus geslagen hebben aan dat kruis. Maar wat staat er dan in vers 22, vers 42? Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden, van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom ik zeg u het, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, deze zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreegden zij de scharen, daar zij hem voor een profeet hielden. Je ziet, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat doet die steen. Die steen die vermorzelt. Die steen uiteindelijk verplettert. En die heeft dat geslacht hier van Israël al ook echt daadwerkelijk verpletterd. In 70 na Christus. En ook het wonder heeft voltrokken. Namelijk wat hier staat. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En het is ook gegeven geworden in de heidenen in deze tijd. En we zien ook in deze tijd dat de bediening van Johannes zijn loop heeft gehad in deze afgelopen 2000 jaar naast de bediening van de apostel Paulus. Een bediening van Johannes gericht aan de wereld, met de verkondiging aan de wereld wat al zo lief God de wereld heeft gehad. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat men ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En duizenden, miljoenen heidenen hebben dat omarmd aan aangenomen en zijn kinderen Gods geworden. Daarnaast zie je in deze tijd dat aan die kinderen Gods de prediking komt van het lichaam van Christus, de verborgenheid, die niet gericht wordt aan de wereld, maar juist aan kinderen Gods. Een roeping van boven, die maar weinigen helaas verstaan, omdat de Satan dat zo vertroebelt met zijn leer. Ja. Maar Israël werd hier verpletterd uiteindelijk. In 70 na Christus, toen zij bleven, de Messias bleven verwerpen, is het volk echt verpletterd. Hun land is hun ontnomen. Hun hoofdstad, Jeruzalem, is hun ontnomen. Hun tempel is hun ontnomen. Hun priesterschap is hun ontnomen. Ze zijn zelfs Lo-Ami geworden. Ze zijn verpletterd. Ze zijn verstrooid geworden. Over heel deze wereld. 2000 jaar lang. Ja, het is gevaarlijk. Die steen. Israël viel zelf over die steen. En die steen, die heeft ze verpletterd. Maar ook de heidenen. Krijgen de heidenen ook te maken met die steen? Ja, die krijgen ook te maken met die steen. Voor hen is Christus een dwaasheid, lazen wij in 1 Korinthe 1. En we kennen een koning. En die koning die droomde is, dat was een dienstknecht geworden van God. Toen God met Israël klaar was, toen gaf God de wereldheerschappij, gaf die aan Nebukadnezar. En hij noemde Nebukadnezar mijn dienaar. En we lezen op de bisdom nu Jeremia en dan lees je dat steeds. Nebukadnezar, mijn dienaar. En later ook die andere koningen die Nebukadnezar opvolgen, zijn steeds dienaren van God. En God werkt als ware door hen heen. Maar wat droomde deze dienaar van God, deze Nebukadnezar, die Daniel aan zijn rechterhand had? Een profeetje zal maar Daniel zeggen, hebben als raadsman aan je rechterhand. Dat is toch geweldig? Hè? Maar deze Nebukadnezar die droomde een droom, een prachtige droom. Hij droomde van een prachtig mooi beeld. En hoe zag dat beeld eruit? Nou, dat beeld had een gouden hoofd, had een zilveren borst, een koperen buik, ijzeren benen en voeten van ijzer en leem. Een groot beeld. Een glanzend, mooi, buitengewoon beeld. En als hij toekijkt, wat gebeurt er opeens plotseling? Hij schrikt zich echt een apenhoesje. Wat ziet hij? Een steen. Zonder handen afgehouwen. Die rolt opeens van een berg. En die slaat het beeld volkomen van zijn voetstuk. En wat gebeurt er? Dat hele beeld wordt vermorzeld. Wordt verpulverd. Wordt vermaald tot stof. En de wind pakt het mee en verspreidt het en het wordt niet meer gevonden. Lees het maar in Daniel 2. Niet alleen die verplettering hier in Matthäus 21, maar ook die verplettering in en vermorzeling in Daniel hoofdstuk 2. Waar je vindt dat Daniel voor het eerst dan bij Nebukadnezar komt als jonge knul. En daar de droom uitlegt die deze koning heeft gedroomd. Daniel 2 vers 34, dan lezen we zo'n beetje aan het einde van de droom. Daniel 2 vers 34. Terwijl gij bleef toezien, Nebukadnezar, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem. En deze verbrijzelde. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op de dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Wie is de steen zonder handen afgehouden? Dat is Christus, die wederkomt, die heel de wereldheerschappij oprolt en die de gehele aarde vult. Het wordt een grote berg die de gehele aarde vulde. Ook de heidenen krijgen dus te maken met de steen. Wij staan op die steen. En we staan rotsvast op die steen. Maar wie die steen verwerpt, die zich eraan ergert, die er een aanstoot neemt, zoals Israël, die zich eraan ergert zoals de heidenen, uiteindelijk word je door diezelfde steen vermorzeld, vergruist, verbrijzeld. Maar ben ik blij, broeders en zusters, dat ik nooit zo met de Heere Jezus in aanraking zal komen. Hij is voor mij de rots waarop ik sta. Hij is niet de rots die mij verbrijzelen zal en vermorzelt. Het is zo, zoals de psalmist zegt in Psalm 40, zoek maar op, Daar wordt ook gesproken over die rots. Psalm 40. Vers 3. En dat is een prachtig beeld van de verlossing die wij in de Heer Jezus hebben ontvangen. Hij trok mij op. Psalm 40 vers 3. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf. Uit het slijk van de modderpoel. Ja, daar waren wij. In modderig slijk. In een kuil. Ik weet niet of u wel eens daar in zo'n positie bent geweest, maar ik stel het me zo voor als je een diepe kuil hebt, vol met modderig slijk. Zo'n modderpoel. En je zit erin. Dan moet je eens proberen daaruit te klauteren. Nou, ik denk je bent wel bezig om eruit te komen, maar het lukt je maar niet. Elke keer als je weer een metertje geklommen bent, dan glij je weer terug in die glibberige modderpoel. In die kuil. Maar wat deed de Heer? Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots. Mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen veel het zien en vrezen en op de Heer vertrouwen. Welzalig de man. Dat deed de Heer. Hij stelde mijn voeten op een rots. Maar we dienen wel te beseffen, moeders, dus diezelfde rots. Die kon geen beveiliging mij schenken. Die kon geen leven mij schenken. Die kon geen overvloed mij schenken. Of die rots moest eerst worden geslagen. Welk een bron van leven, welk een bron van overvloed is er aangeboord op het kruis van Golgotha. Toen zijn zijde werd doorstoken en daar bloed en water uit kwam. Toen Christus daar aan het kruis van Golgotha werd verbrijzeld. En wat ging daar toen in werking? En we zitten tegen Pasen aan. Wat ging daar in werking op het kruis van Golgotha? Nou, lees maar Johannes 7. In hetzelfde verband. Johannes 7. Vers 37. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, wat een domme kinderen Israël zijn dat toch, hè? En wat zijn wij nou ook vaak dom, net zoals als zij. Om te denken dat de Heere niet kan voorzien in onze waterbehoeften. De Heer Jezus is de rots. De geslagen rots. En ze mochten drinken. En net als zijn hebben wij die bron altijd bij ons. Die bron is in ons. Het is een stroom van levend water wat ontsprong daar uit die bron op het kruis van Golgotha. En de bron is die geslagen rots waar het water uit vloeit en stroomt. Wij zijn vaak net als die kinderen Israëls. Wij zitten dan in een samenkomst en dan zingen we bijvoorbeeld. Zie de wolk hangt zwaar reeds neder, straks daalt zegen op wie wacht. Zend een stroom van zegen neder. En als we dan zingen, dan denken wij. Ach Heer, u moet het me nu vanavond maar geven hoor. Ik sta er helemaal klaar voor hoor. Zend u die stroom maar nu maar naar mij toe hoor. En dan zingen we ook nog dat koor. Ga mij niet voorbij, o heiland. Ga mij niet voorbij. En dat menen we dan hartstikke goed. Maar ergens is het toch een regelrechte belediging aan het adres van onze heiland. Dacht hij nou echt? De vraag is de Heer in ons midden. Ja, de Heer is in ons midden, zult u zeggen. Denkt u dan dat de Heer van plan is u voorbij te gaan? Denkt u dat de Heer van plan is om iemand vanavond hier zomaar voorbij te gaan? Wel nee. De Heer is toch in ons midden? En we dienen goed te beseffen, broeders en zusters, in heel dat lied, wat is de voorstelling van zaken? Die stroom van levend water moet komen waar vandaan? Van boven. Maar waar moest die stroom vandaan komen? Wat zegt de Heer Jezus hier in Johannes 7? Lees met mij mee. Die gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit de hemel vallen. Staat dat er? Nee, dan staat er niet. Wat staat er dan wel? Daar staat, waar moet het vandaan komen? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Oh, komt het daar vandaan? Ja, daar komt het vandaan. Uit uw binnenste. Uit mijn binnenste. En dan moet je niet gaan bidden, Heere Jezus, wilt u alstublieft de hemel gaan openen? Want de hemel is open. En de Heilige Geest is gekomen. En de Heer die is in ons midden. En het levende water stroomt. En de rots is geslagen. En het is aan u en aan mij om dat levende water uit ons te laten stromen. Die Jezus zegt, het zal in u worden tot een fontein. En God zit eigenlijk te wachten tot wij gaan stromen. In plaats van te bidden of God druppeltjes wil geven van zegen. Reeds vallen druppelen, reeds neten. U kent al die versen, maar het is een verkeerde voorstelling van zaken. Zit de Heer te wachten tot wij in onszelf van binnen de kraan is opendraaien. Gebruik maken van de bron waarop aangesloten zijn. Daar gaat het om. Er klinkt zoveel ongeloof in. Zend een stroom van zegen neder. Dat doet de Heer toch, of niet? Die stroom die is er toch, of niet? De Heer die is er toch om ons te zegenen. Hij is toch in ons midden. Alleen wij moeten zorgen dat wij open zijn van binnen. Dat het water in ons kan opwellen. Dat het in ons kan worden tot een fontein. We moeten ervoor zorgen dat we niet naar het vlees leven. En als we naar het vlees gaan leven, ja, dan draai je van binnen zo die kraan dicht, hè. Als je naar het vlees leeft. Als je zegt, ja, Heer, op de zondag, dan ben ik wel in de samenkomst, maar vanaf maandag, dan ga ik weer mijn eigen weg in deze wereld, hoor. En dan draai je de kraan weer helemaal dicht. Of, ja. De Heer maakt mij duidelijk dat er zonden in mijn leven zijn die eigenlijk er niet horen. Maar daar wil ik geen afstand van doen. Dan zeg ik, nee hoor. Wat doe je dan van binnen? Ja, dan heb je wel een bron waar water opwelpt. En opwelt, maar wat doe je dan? Nou, dan gooi je daar de nodige rommel op. En wat raakt er met die bron? Nou, die bron die raakt verstopt. Daar komt gewoon geen water meer door uit. En wie doet dat? Ja, dat doen we zelf. Kijk, we als we in ongehoorzaamheid onze eigen weg gaan. Ja, dan verstop je de Heilige Geest. Dan bedroef je de Heilige Geest in jezelf. En dan ben je geen open kanaal meer. Dan heb je een verstopping. Dat leidt tot problemen. Maar die bron, Christus, de Heilige Geest, de Geest van Christus, die is in u. Die is in mij. En die wil niet liever dat het in ons wordt tot een fontein. Wat zegt Paulus in Efeze 5? Eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt, word vervuld met de Geest. Tot wie zegt Paulus dat? Tot de Heere? Dat hij ons moet vervullen met de Geest? Nee, hij zegt het niet tegen de Heere. Hij zegt het tegen u en mij. Word vervuld met de Geest. Dat is een ons adres. En dat wil niet zeggen dat we dan moeten gaan bidden zoals veel mensen doen. Heer, vervul mij nu met uw geest. Nee, zegt Paulus, dat moet de Heer niet doen, dat moet jij doen. Jij moet je vervullen met Gods geest. Jij moet vol worden van Gods geest. Want Gods geest die woont in je. En daar moet je vol van worden. En daar moet jij voor zorgen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. En we mogen weten door genade dat als wij wandelen in het licht met de Heer Jezus. En dat we zo leven in gemeenschap met Hem. Als zijn woord zo in ons woont. En we onder zijn woord komen ervan eten. En het in ons binnenste komt. Hè, en we zo afgestemd zijn op boven. Ja, dan is die vervulling er. Daar worden wij vol van. Dan worden we vol van hem. Dan worden we vol van zijn geest. Er zijn ook wel eens mensen. En die gaan dan een beetje vroom tegen me aankomen praten. Dat ze vol van geest zijn. Of toen het toen vol van de geest zijn geweest. Nou, dan heb ik er grote vraagtekens mee. Want ik geloof nooit dat de persoon zelf in kwestie weet of hij nou helemaal vol van de geest is. Maar dat zien anderen aan hem. Die zeggen, hij is vol van de geest. En waarom is hij dan vol van de geest? Niet dat hij een of ander medium is. Een soort medium waar allerlei krachten doorheen gaan. En dat hij allemaal wonderbaarlijke dingen doet. Dat is niet het teken dat je vol van de geest. Als je vol bent van de geest, op wie ga je dan lijken? Dan ga je lijken op de Heer Jezus Christus. Die weerspiegel je. Dan laat je een reuk van hem achter. En zeggen de mensen uit woord en daden, je doet, hé, de geest werkt in hen. En die bemerken dat dan. Anderen die bemerken dat vanzelf wel. Maar daar zijn wij verantwoordelijk voor. Waarom? Om te zorgen dat die bron open is. Dat er geen rommel op zit. Dat het vrij is. Dat die fontein echt kan spuiten. Laten we maar teruggaan naar Exodus 17 en dat laatste vers nog eens lezen. Exodus 17. Vers 6. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan. En daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed al zo voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba wegens de twist der Israëlieten. En omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere in ons midden of niet? Is de Heere in ons midden? In ons leven? In het midden van ons leven of niet? Ja, de Heere is in ons midden vanavond, mijn zusters. De rots is geslagen. De stroom des levens vloeit. En die stroom is binnen handbereik. En wie drinkt van het water des levens om niet, wordt aangesloten op die stroom van levend water. En het zal in u worden tot een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. En u zult tot in eeuwigheid niet meer dorsten. Dat is de belofte die Christus ons geeft. Hebben wij dorst? Broeders en zusters? Geestelijke dorst? Als we dorst hebben, ja, dan zijn we verstopt. Dan is die bron niet helemaal open. Dan moeten we misschien wat wegdoen. Dan zit er bij mij iets misschien niet helemaal goed. Dan moet ik misschien iets beleiden. Dan moet ik misschien iets in orde maken. In de binnenkamer met hem. Zorg, broeders en zusters, dat we vol raken van geest. Dat de bron open is. De kraan open draaien. Dat we weer komen in een rechte verhouding met de Heere God. Dan gaat dat wonder weer gebeuren. Dat dat water des levens in ons opspringt. Dan vindt ons hart weer rust. Dan wordt het weer in ons leven een blij leven. Met de Bijbel, een geopende Bijbel in ons leven. En een gebedsleven eerlijk en open tot de Heere. Dan gaat het vanzelf weer in ons zingen. Broer, zuster. Is de Heer in ons midden? Dan mag u zelf beantwoorden. Amen.